De vorige keer hebben wij gekeken naar de profeet Hosea, naar zijn boodschap, maar ook naar zijn voorbeeld. Want profeten vertellen niet alleen soms dingen, maar doen ook soms dingen voor, als een stukje aanschouwelijk onderwijs. Nou, we hebben gemerkt hoe Hosea een overspelige vrouw moest trouwen en daarmee een stukje aanschouwelijk onderwijs moest geven over de relatie die Israël als overspelige vrouw met God had. Ook weer zo'n voorbeeld dat God zijn vrouw lief heeft, Israël lief heeft, en dat die liefde geen grenzen kent, maar dat hij oog heeft ook voor de dingen die in haar leven niet goed gegaan zijn. En vanavond kijken we dus naar wat de profeet Joël heeft te vertellen. Een heel andere profeet. En als we dan kijken naar de koningen die Israël gekend heeft, nog even kort de revue laten passeren. Dat koningschap natuurlijk begon bij Saul en toen overging op David. En dat het huis van David daarna ook aan het bewind bleef. Ook toen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk uit elkaar gingen, bleef Rehabiam en zijn navolgelingen op de troon van David zitten. Het waren allemaal zonen van David. Het tienstammenrijk begon dus met Jerobeam, tijdgenoot van Rehabiam. Maar daar zijn nogal wat opeenvolgende koningshuizen geweest. Baesa, Omri en dan Jehu. Dan heb je al vier koningshuizen gehad. En als we met Joas en Jehu nog even naar de volgende fase gaan, dan loopt dat wat het tweestammenrijk door betreft door op Amazia, Uzia en uiteindelijk in Hiskia en verder. En de tien stammen die gaan eerst wat nakomelingen krijgen van Jehu. En uiteindelijk komt er weer een nieuw koningshuis, Menachem. En daarna weer Peka en Hosea. En dan volgt wat de tien stammen betreft het moment van de ballingschap. Komt Asser en neemt de tien stammen weg. De twee mogen nog een poosje blijven. En in die tijd van Jerobeam de tweede hebben we gemerkt dat het de vorige keer al een goede tijd was. God verloste hen. Het tienstammenrijk hadden dus kennelijk te maken met vijanden. Maar Jerobeam de tweede, die overwon hen. Dus er was rust en vrede in het tienstammenrijk. Gelijktijdig in het tweestammenrijk beleefde die tijd een onder koning Uzzia een hoogconjunctuur. Hij is dan ook het langste aan het bewind geweest, maar alles onder zijn bewind groeide en bloeide. En God maakte hem voorspoedig, zegt 2 Kronieken 26 vers 5. Hosea komt in de tijd van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, maar ook in het rijk van de tien stammen onder de regering van Jerobeam de tweede. En daar hebben we de vorige keer naar gekeken hoe zijn naam betekent redding. En waarvan Israël dan gered en verlost moest worden. Dat was de vorige keer. Nu kijken we naar de profeet Joël. Waarvan we niet precies weten wanneer hij heeft geprofeteerd. Want anders dan bij Hosea vinden wij bij het boek Joël niet een koning tijdens wiens bewind Joël heeft geprofeteerd. Dus het is een beetje afleiden uit de dingen die Joël zegt. Dat we moeten denken van nou, het zal ongeveer in deze tijd geweest zijn. Maar het feit dat God niet de moeite vindt om ons te vertellen wanneer precies, maakt Joël eigenlijk ook tot een wat tijdloze profeet. En we zullen wel merken dat dat ook zijn redenen heeft. Dat wij niet precies Joël aan een bepaald moment hoeven te koppelen. Of aan een bepaalde situatie in Israël. Zijn naam betekent de Heere is God. Joël en Elia lijken een beetje op elkaar. Ook Elia betekent dat alleen omgekeerd. God is de Heere. Maar verder is het opmerkelijk dat hun namen erg veel overeenkomsten vertonen. Als we kijken naar het boek Joël, dan is er één ding wat een beetje technisch van aard is. En dat is de kwestie van vertalingen. U hebt misschien allemaal een verschillende vertaling. En dat mooi, maar het NBG en de herziene statenvertaling hebben de hoofdstukindeling zoals die hier staat. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Maar de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling, heeft die een beetje anders. Dan eindigt hoofdstuk 2 met vers 27 in onze Bijbels. En vanaf hoofdstuk 2 vers 28 begint men daar met hoofdstuk 3. En daarna wordt hoofdstuk 3 dus hoofdstuk 4. Nou, dat is een kwestie van Hebreeuwse Bijbels, daar gaan we ons verder niet mee bezighouden. Maar dat is een beetje verwarrend als het gaat om het gebruik van een bepaalde vertaling. Goed, wij gaan eens even kijken wat het boek Joël ons zo al heeft te zeggen. Het is altijd goed om het rijtje kleine profeten nog even uit het hoofd te leren. Dat deden we vroeger op school, ik weet niet of het steeds gebeurt, maar het zit er wel in, hè? Met Hosea, Joël en dan komt de rest. In Joël 1, daar staat in vers 1 het woord van de Heere dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel. Nou, dat is ook het enige wat we dan weten. Joël is de zoon van Petuel. Maar er staat natuurlijk niks overbodigs in de Bijbel, dus ook dit heeft een doel. En nu kennen we Petuel niet zo goed verder, maar wel de betekenis van zijn naam en dat is een opening van God. Dus als de Heere laat weten, ik ben de Heere, dan heeft hij daar zijn redenen voor. Maar hij geeft ook altijd daar een opening bij. Een mogelijkheid om een verandering tot stand te brengen. En de boodschap is gericht volgens vers 2 tot de oudsten. Neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Later blijken dat vooral degenen te zijn die wonen in Juda en Jeruzalem. Dus dat is eigenlijk alles wat we weten van Joël, zijn vader, maar ook het gebied waarin hij optreedt en de boodschap van de Heere brengt. Het is dus vooral bestemd voor het tweestammenrijk. En we zullen vooral merken dat dat alles te maken heeft met het huis van God. En dat is belangrijk, want ook wij als gelovigen, als christenen, kennen in het Nieuwe Testament het huis van God. Dat is, zegt Petrus, geen fysiek gebouw met stenen van wat voor materiaal dan ook. Maar wij vormen een geestelijk huis om geestelijke offers te brengen. Maar ook in een huis van God, van christenen, wat geestelijk hoort te functioneren, kunnen er dingen voorkomen waarvan we denken, ja, dat moet eigenlijk een beetje anders. En wat voor dingen dat dan zijn, daar komen in Joël wel een paar handvatten voor tegen. Dat je denkt, hé, wat toen speelde in het fysieke huis van God in de Jeruzalem, de tempel, speelt ook vandaag bijna één op één in dat wat wij als gelovigen samen het huis van God vormen. En dan bedoel ik niet een of andere denominatie. Ik kom wel eens ergens en dan staat er iemand bij de deur die zegt welkom in het huis van God. Dan denk ik bij mezelf, nou, dat is fijn, maar ik wil wel even kijken waar ik terechtkom. Dan moet het wel een beetje in overeenstemming, dan moet het wel een beetje een weerspiegeling zijn van het huis van God zoals dat het Nieuwe Testament wordt geschetst. En het is zeker geen demonatie, want het hele huis van God is wereldwijd de verzameling, zoals de geloofsbelijdenis dat ze mooi zegt, de verzameling van alle ware christgelovigen. Zij vormen samen het huis van God. Tenminste, dat huis wat God bouwt. Paulus schrijft ook over een huis van God in 1 Korinthe 3. Maar dat is het huis van God wat wij bouwen. Want wij leveren ook ons aandeel aan opbouw van het huis van God. Maar dat bestaat niet altijd uit even goede materialen. Soms zit er hout, stenen, stoppelen bij. Nou, daar gaat op een gegeven moment de brand in en er blijft weinig van over. Maar het wordt wel een onderdeel van het huis van God, zolang de brand er nog niet in is gestoken. En daarom is ook dat wat wij vandaag huis van God noemen, dat wat zich vandaag christen noemt, soms ook wel eens een beetje het onderwerp van de onderzoekende toetsen die God aanlegt. Zoals hij ook Israël serieus neemt. Als hij zegt, ik wil bij jullie wonen, ik wil mijn naam laten wonen in Jeruzalem, want daar staat mijn tempel en daar kom ik ook wonen, dan dient alles daarmee ook in overeenstemming te zijn. Ik woon er, dus ik wil ook weten en ik wil ook bepalen wat hier wel en wat hier niet gebeurt. En als er dingen zijn die niet helemaal in overeenstemming zijn met God, dan gaat hij een beetje een tuchtigende rol spelen. dat klinkt een beetje negatief. Je zou het ook kunnen vertalen met opvoedend. Een opvoedende taak die God als vader heeft naar Israël toe. Maar ook naar zijn eigen volk vandaag. Naar ons gelovigen. Wij zijn immers ook kinderen van die vader die ons als zijn huis ook dienen te gedragen. En als het niet goed gaat, zoals wij thuis ook onze kinderen hebben opgevoed naar onze regels in ons huis, dat we ze lieten weten. Dit is niet helemaal de bedoeling, lieve jongen. Of lieve meid. Want, en dan komt er een kleine toelichting. En zo hebben wij een informatie over de opvoedende hand van God in Israël. En dat doet hij door middel van sprinkhanen. Joël is het boek van de sprinkhanen. Ik vroeg jaren geleden aan iemand, weet je wat er in het boek Joël staat? Oh ja, dat is het boek van die sprinkhanen. Nou ja, daar begint het even mee, maar het is even meer. Want wat doen die sprinkhanen? Die komen in vier vormen voor. De gazam, ik noem even de originele woorden, de arbeg. En de gazam, die staat hier in de HSV, omschreven als de jonge sprinkhaan in vers 4. En dan de veldsprinkhaan, wat die opat. En wat de veldsprinkhaan overliet, dat eet de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, dat at de zwermsprinkhaan op. Met andere woorden, komen vier opeenvolgende zwermen sprinkhanen over het land. En wat de een overlaat, dat eet de volgende dan weer op. Uiteindelijk blijft er weinig meer over. Die gazem, de eerste categorie, dat is een jonge exemplaar van de tweede categorie, de volwassen exemplaar, die wij ook in Egypte tegenkwamen. Ten tijde van de 10 plagen was er één, een sprinkhanenplaag van. En die sprinkhaan die toen het land Egypte hebben geteisterd, dat was deze tweede soort, de arbeg. Dus dat was de eerste soort. Maar toen in Egypte, toen zei God al tegen, of Mozes tegen de farao, zoals uw vader en uw voorvader niet gezien hebben van de dag dat zij op de aarde waren tot op deze dag. Dus Mozes die waarschuwt de farao, als je mijn volk niet laat gaan, dan komt er weer een volgende versie van een plaag. En dat worden de sprinkhanen. En zoiets hebben jullie nog nooit gehoord. Jij niet en je voorouders ook niet. Uw voorouders, dat zijn dus de voorouders van de farao. Dan komt de volgende sprinkhanenplaag, zegt Joël. Als die eerste soort wat overgelaten heeft, dan komt de jelek, de tweede soort en uiteindelijk de gasiel, de derde soort. Maar wat zegt Joël in vers 2? Hoor dit, oudste, neemt ter oren alle inwoners van het land. Is dit in uw dagen gebeurd of in de dagen van uw vaderen? Dat lijkt een beetje op de taal die Mozes sprak naar de farao. Maar Joël spreekt hier niet tot de farao of tot welke buitenlandse mogendheid dan ook. Joël richt zich hier tot Israël. Met dezelfde taal. En dat is natuurlijk heel erg aangrijpend. Als je bij de verlossing van Israël uit Egypte merkt dat God het voor zijn volk opneemt en de vijand plaag na plaag een toontje lager wil laten zingen om hen uiteindelijk zijn volk te laten gaan, dan gebruikt God dezelfde methode om zijn eigen kinderen op te voeden. En nog wel een graadje erger ook. Zoals die politieagent ooit eens een groep jongens uit elkaar trok die met elkaar aan het vechten waren. En hij pakte het rein uit en hij gaf hem een flink pak slaag. Ja, maar zijn omstander, maar die anderen hebben ook gevochten. Ja, maar deze ene is mijn zoon. En die hoort het te weten. En zo doet God eigenlijk met zijn volk ook. Als hij zijn volk opvoedt, dan spreekt hij hen aan op een volk wat veel beter hoort te weten wat God vraagt dan wie ook buiten Israël. Maar waarom gaat God zo'n plaag sturen dat er uiteindelijk een hele kale vlakte in Israël overblijft? Wat is de reden waarom God zo'n methode gebruikt? Wel, dat moeten we dus afleiden uit wat er zoal staat in het vervolg bijvoorbeeld staat. Ontwaak dronkaards en ween, weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is in uw mond weggenomen. Als je een dronkaard bent, als God zijn volk aanspreekt als dronkaards, wijndrinkers, dan laat hij daarmee weten, je hebt het nog niet helemaal goed begrepen. Of je bent de bedoeling kwijtgeraakt waarom ik jullie ooit uit Egypte heb verlost en hier in dit land gebracht. God zei tegen Mozes, ik zal hen uit Egypte brengen om hen op deze berg mij te laten dienen. In eerste instantie was het natuurlijk de Sinaï, maar later de berg Gods in Israël. Waar de tempel zou komen en in die tempel wilde God komen wonen om dat volk de gelegenheid te geven hem te dienen. En het volk is veranderd in een gezelschap wat ik gericht is. Wat vooral bezig is om zichzelf vooral te consumeren. Overdadig wijn drinken. Nou was wijn op zich niet zo vervelend. Wijn was zelfs een middel wat je kon gebruiken in Israël. Zelfs Paulus noemt het nog naar Timotheus toe als een iets wat je mag gebruiken. Een beetje wijn, niet te veel. Om je telkens terugkerende zwakheid een beetje te verhelpen. Dus wijn op zich hoort bij het land. Hoort bij Israël. Net als al die andere prachtige bomen met hun vruchten. Maar je moet er niet te veel van eten. En het gekke is dat als Noach uit de ark komt, hij daar ook net als Adam een hof gaat beplanten. En net als Adam in die hof zondigt. Noach gaat een wijngaard planten en komt in die wijngaard tot te veel drinken. Tot dronkenschap met alle gevolgen van dien. Het zit de mensen zo in de genen, wij ons allemaal, dat wat God ons ter beschikking stelt, dat wij dat dan veel te veel van nemen voor onszelf. Wij zijn zo ikgericht. En dan gaat God daar een stokje voor steken. Hij gaat een machtig volk inschakelen, zegt hij in vers 6. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, een machtige, niet te tellen, zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. En later lees je dat in hoofdstuk 2, sorry, in vers 20 staat, hij komt uit het noorden. Nou komt uit het noorden altijd in Israël iets wat als een tuchtroede wordt gebruikt door God. Of Assur of Babel. En welke van de twee het uiteindelijk wordt, dat laat de Heer ook helemaal open. Dat vermeldt Joël ook niet. Maar het komt in ieder geval uit het noorden. En het gevolg is grote hongersnood. En net als bij die springkaan is het golf na golf. We keken net al naar het lijstje met de 10 stammen die weggevoerd worden door Assur, de eerste uit het noorden. Daarna de 2 stammen, de tweede golf uit het noorden, naar Babel toe. En er komt nog een derde aan. En Assur en Babel en die derde worden allemaal door God gebruikt om zijn volk op te voeden. Maar het mooie is dat God zegt hier in vers 6, een volk is tegen mijn land opgetrokken. Het land wat hij aan zijn volk heeft gegeven, een land overvloeiende van melk en honing. Dat was het plaatje wat Israël kreeg toen ze uit Egypte gingen. Wij gaan naar een gebied toe, niet in de woestijn, maar naar een gebied waar God ons heeft bepaald waar hij ons wil brengen en dat is overvloeiend van alle mogelijke vruchten, zegeningen en noem maar op. Er is geen nee te koop. God noemt dat land dan in vers 7, het heeft mijn wijnstok, van mijn wijnstok een woeste wijn gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Dat deed dus die vijand, dat machtige volk uit het noorden. En God zegt hier tegen zijn, door middel van Joël, mijn land heb ik als mijn wijnstok bestempeld. Mijn land heb ik als mijn vijgenboom bestempeld. Jullie mogen erin wonen. Maar vergeet niet, als het voor jullie een land is overvloeiende van melk en honing, is het niet jullie wijnstok, is het niet jullie vijgenboom, maar het is altijd nog mijn wijnstok en mijn vijgenboom. Want jullie wonen in mijn land om mij te dienen. En alle zegeningen die ik jullie ter beschikking stel, die zijn er om mij daarin groot te maken. Nou, dan moet u even opletten hoe dan dat hele verhaal, dat plaatje van Joas schetst van zijn volk, één op één op ons van toepassing is. Wij zijn als christen ongelooflijk rijk gemaakt. Met alle zegeningen die we in de hemelse gewesten hebben gekregen. Efezebrief, Kolossebrief, noem maar op. Al die brieven, Nieuwe Testament, staan vol van zegeningen. Ja, geen vijgen of wijnen, maar geestelijke dingen. We zijn als christenen een geestelijk huis om God geestelijke offers te brengen. En niet om zelf te consumeren. Als Israël in de tijd van Joël een ik-gericht volk is geworden, dan zeggen wij nu 2000 jaar nadat we begonnen zijn als gemeente van God, als huis van God, wij zijn geen haar beter. Want de christenen die ergens naartoe gaan om te kijken waar ik mij het beste thuis voel, waar ik het beste aan mijn trekken kom, waar ik het beste verzorgd word, waar ik de meeste aandacht krijg, waar ik aan mijn trekken kom, die kun je niet aanslepen. Maar de vraag of je naar een huis van God gaat, of je samenkomt om God te dienen, dat je die vraag vraagt, Heer, wat hebt u graag? Wij komen hier nu bij elkaar, wat zou u graag voor ons willen hebben? Want wij gaan niet naar Jeruzalem, nee, wij zijn huis van God. En wij zijn hier om te vragen, Heer, wij willen u graag aanbidden. En misschien zegt God dan ook wel hier, net als met het volk, het is niet best. Ik heb ze allemaal gegeven. En ze consumeren het allemaal voor zichzelf. Denk even aan die laatste brief die in de Openbaringen 3 staat. Er staan 7 brieven op een rijtje. Openbaringen 2 en 3. Het hele boek Openbaringen is profetie. Maar Petrus zegt, als God begint te oordelen in het latere, in het boek Openbaring, de oordelen van God beginnen bij het huis van God. Daarom staan in het begin van het boek Openbaring ook 7 brieven. En die geven een profetische schets van de ontwikkeling van de gemeente van God op aarde. Hoe functioneert het huis van God? Dan kom je bij die laatste brief aan. O zeer voldane mensen. Wij zijn rijk en verrijkt. We hebben het geweldig. We hebben allemaal heerlijk geconsumeerd. Maar de Heer staat buiten. Ze hebben niet eens gemerkt dat hij wegging. Ze waren zo vol van zichzelf, dat de Heer zegt, nou als je zo vol bent van jezelf, is er van mij geen plaats kennelijk, dus ik doe een stapje terug. En het wonderlijke is, dat de Heer zelfs daar nog, bij dat gezelschap zelfvoldane christenen, aan de deur klopt en vraagt, mag ik bij je binnenkomen? Als er maar één is die oren heeft om te horen, dan komt de Heer graag binnen. En dat is de Heer in zijn liefde. En daarom helpt zo'n boek als Joël enorm om even te proeven wat er toen gebeurde en wat er ook nu op grote schaal gebeurt. Wat vertellen ons deze bomen? De bomen in Israël, ja, die hebben een grote rol. Wat helpt bijvoorbeeld is die gelijkenis van Jotam, die in Richter 9 staat. U weet hoe na Gideon er een koning moet komen, een nieuwe leider. En de zoon van Gideon is daar natuurlijk een hele goede kandidaat voor. Maar ja, hij ziet de bui wel hangen. En dan komt hij met een gelijkenis. En dat de mensen, in de bomen in het bos, zichzelf een leider zoeken. En ze gaan naar de olijfboom. Wil je onze leider wel worden? En de olijfboom zegt, nee, ik geef olie dat God en die God in mensen in mij prijzen. Dat is een mooie houvast. De olijfboom, ook een van de grote bomen in Israël, de hele bekende, produceert olie. En door de hele Bijbel heen is olie altijd enorm belangrijk. Onder het volk van God. En dat is wat ons betreft niet anders. Vroeger werd olie in het Oude Testament gebruikt om te zalven. Tot priester. Denk even aan Aaron en zijn zonen. Zalf hen om voor mij het priesterambt te bedienen. Heb je het weer? Priesters waren er niet om zichzelf een beetje te behagen en elkaar te behagen. Nee, priesters waren er om God te dienen. Om voor mij het priesterambt te bedienen. Ook koningen werden gezalfd. Denk even aan Saul, aan David. Oké, Saul werd gezalfd met een kruikje. Dat ging kapot. David werd gezalfd met een hoorn. Die kan niet kapot. Dus het koningshuis van David, dat bleef altijd bestaan. En zo wordt de hoorn van het huis van Israël weer opgericht later. Ze worden allemaal gezalfd. En soms ook een profeet. En die zalving komt ook weer terug in het Nieuwe Testament. Want Paulus zegt, wij zijn als christenen ook gezalfd met de Heilige Geest. Ja, waarom? Nou, hier, om priester te zijn. Om God te loven en te prijzen. Om koning te zijn. Als in Openbaring 1, in hoofdstuk 1 al staat, hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn kostbaar bloed, dan staat er achteraan wat de bedoeling daarvan is. Om ons te maken tot koningen en tot priester voor onze God en Vader. Je gedraagt je op aarde als priester richting God. Maar ook als koning namens God. Je gedraagt je als christen op een koninklijke manier. Dan hoef ik je verder niks meer te vertellen. Dan leggen we niet direct onze praktijk naast deze ideale norm die God aanlegt. Maar het is wel de ideale norm. Dit is de bedoeling. Wij zijn koningen en priesters. En wij zijn ook mensen die af en toe iets mogen doorgeven. Want wij hebben allemaal iets op ons hart soms. Iets wat we van de Heer gekregen hebben in onze stille tijd. In ons gebedsleven, uit het lezen van de Bijbel. Wat ons ook tot een profeet of profetes maakt. Nee, niet zo groot, met een heel kleintje. Misschien nog kleiner dan de kleine profeten als Joël. Gewoon even onder vier ogen elkaar bemoedigen. Wat is dat heerlijk om gewoon uit Gods nabijheid dat naar elkaar te doen. Een bemoedigend mailtje gewoon. Kan tegenwoordig ook. Een appje. Heel simpel elkaar bemoedigen. Allemaal omdat de Heilige Geest als een zalving op ons rust. Tenminste, dat is Gods bedoeling. De functie van de olijfboom voor vandaag. De olijfboom zegt dan ook terecht tegen in de gelijkenis van, nee, bedankt voor die functie, want ik heb een andere taak. Ik moet olie produceren. En dan komen de bomen bij de vijgenbomen, die willen hem ook tot koning zalven. De vijgenbomen zegt, nee, ik heb een taak. Ik heb een taak die betekent dat ik zoetigheid en goede vruchten moet voortbrengen. Zoetigheid, dat is iets wat verandert. Wat komt als het bittere anders wordt. Israël, net uit Egypte verlost, komen in de woestijn, komen bij Mara. En ze hebben dorst, kun je je voorstellen. Ze gaan drinken en het water proeft bitter. Oplossing van Mozes is, in Exodus 15 vers 25, gooi er een stuk hout in en dat bittere wordt zoet. En dat werkt nog steeds zo. Als je net verlost bent, dan probeer je ergens van te drinken. En dat kan soms bitter smaken. Totdat ook wij het hout erin gooien. Het kruis van de Heer Jezus erin brengen. En de bittere, de pijnlijke dingen al direct aan het begin leren om die te brengen aan de voet van het kruis. Dan moet je eens kijken wat er dan verandert. Die problemen worden niet weg, maar die problemen veranderen van smaak. Ze worden zoet. Ook Hiskia had er ervaring mee. Met de vruchten van de vijgenboom. Niet met de bladeren. Adam en Eva dachten, die bladeren kun je gebruiken om daar mooie schorten van te maken. Maar God kijkt er dwars doorheen. Dat helpt niks om God een beetje te camoufleren wie je bent. Nee, de bladeren hebben geen functie. Maar de vruchten daarentegen. Als Hiskia ziek is, dan zegt Jesaja tegen hem, je moet een klomp vijgen op die zere plek leggen. Dan word je beter van. Dus wat die vijgenboom tegen die andere bomen zegt, nee, ik ben hier niet om koning te wezen, ik ben hier niet om te regeren, ik ben hier om zoetigheid en goede vruchten voor te brengen. Als wij proberen een beetje de baas te spelen, een beetje belangrijk te wezen, dan horen wij ook het antwoord te geven van deze vijgenboom. Nee, ik ben hier niet belangrijk. Ik heb maar één functie. En dat is voor de zoetigheid en voor goede vrucht. En die spreken van de herderlijke zorg die we elkaar mogen besteden. Want allemaal hebben we wel eens een zere plek. Allemaal hebben we wel eens een keertje behoefte aan iets wat bitter smaakt. En dat iemand mij dan wijst op het kruis van de Heer Jezus. Zodat we dat bittere weer zoet maken. Aan elkaar. Herderlijke zorg. Oh, wat is dat belangrijk. En in onze ik-gerichte maatschappij, dan is dat ik-gericht onder christenen ook heel normaal geworden. Helaas. De uitzonderingen dagen laten. Maar dat was niet Gods bedoeling. We zijn hier om deze functie uit te voeren. De wijnstok is ook zo'n belangrijke boom. En die krijgt ook bezoek van de bomen. En zegt, wil je koning over ons worden? En de wijnstok zegt, nee, ik heb een functie. En mijn functie is wijn maken. Produceren, want die maakt God en mensen vrolijk. En de wijnstok spreekt van de blijdschap. U leest de geschriften, het evangelie en de brieven van Johannes maar eens na over wat wij als gelovigen samen hebben. En Johannes, je schrijft een paar keer, ik schrijf jullie deze dingen, opdat jullie blijdschap volkomen wordt. Dat is ook de bedoeling van hier op aarde een kind van God zijn. Om elkaar natuurlijk te bemoedigen in onze blijdschap, maar ook om vooral God blij te maken. Want denk erom dat de Heer Jezus hier was, als de Zoon van de Vader, dat de hemel een paar keer open ging en dat hij liet weten, de Vader, deze is mijn geliefde Zoon, wat werd je blij van hem. Bij dat dopen en daar bij de verheerling op de berg. En wat zou onze Vader blij zijn? Als wij als gelovigen zo functioneren. Dat hij in onze wandel iets herkent van zijn Zoon. Dat wij ook elkaar bemoedigen. En dat wij ook hem zeggen, Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Want hij maakt ons elke dag zo blij. Ja, zegt die Vader, kan me goed voorstellen, want ik ben ook elke dag blij met mijn Zoon. En als wij, de Vader en de Zoon, als wij samen met onze Vader blij worden, is dat over de Heer Jezus. Is de bedoeling. Tenminste. En de vraag is of dat zo functioneert. Althans, als Jozef komt, dan zegt hij, die bomen zijn kaal. Er is geen blijdschap. Er is geen herderlijke zorg. Er is geen van alles, een heleboel niet aanwezig. Toen in Israël en misschien vandaag ook wel in onze levens. Het heeft grote gevolgen. Alleen ik zie dat het nu al 8:45 is bijna geweest. Dus het is tijd voor een kleine pauze. En dan gaan we daarna weer verder met de gevolgen die dit heeft in het dagelijks leven. Mooi, wij gaan kijken naar de gevolgen. Wat deze kaalslag door die sprinkhaan allemaal tot gevolg heeft. Waarvan dus de derde nog moet komen. Allereerst zegt hoofdstuk 1 vers 10. Ik schrijf het allemaal maar op, dan hoef je het niet allemaal op te zoeken. Maar dat het koren wordt verwoest, de wijn wordt opgedroogd en de olie verkommert. Kijk, daar heb je die drie vruchten die niet meer functioneren met dank aan al die sprinkhanen. Er is geen koren meer, geen wijn en geen olie. Het gevolg, zegt hoofdstuk 1 vers 12... Aan het eind, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Geen blijdschap bij het volk. Dan kun je je voorstellen, als er hongersnood is, er is ook geen blijdschap. Maar dat is niet het enige punt. Het punt waar het om gaat is vanaf vers 13. Omgort u, bedrijven, rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom overnacht in rouwgewaad, dienaren van God, want graan en plengofferen zijn aan het huis van God onthouden. Graan of spijsoffer is dat offer wat in Leviticus 2 wordt voorgeschreven, wat elke dag moet worden gebracht, net als een brandoffer, een vast brandoffer, een vast spijsoffer, 's morgens en 's avonds. En daarnaast ook een vrijwillig, als iemand er op zijn hart had om een spijsoffer te brengen, mocht het ook. Maar als er geen koren is, dan krijgt God dus ook geen spijsoffer. En ook geen plengoffer of drankoffer. Dat werd natuurlijk van wijn gemaakt, gemengd met allerlei andere dingen. En als er geen wijn is, dan krijgt God dus ook geen drank of plengoffer. Vers 16. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God? Blijdschap en vreugde, zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten. De voorraadschuren zijn verwoest, de graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. Als dit al het gevolg is, als er geen koren is en dat er geen graan is in het huis van God, dan is het kommer en kwel. Je hoort vaak, ook vandaag, mensen gaan naar de dienst op zondag. Maar die zeggen na afloop, nou ik had net zo goed thuis kunnen blijven. Ik heb niks gekregen. Waterig. Kort. Niet al te confronterend. Het moet toch wel een beetje passen bij ons mensen. Ja. Maar daar word je niet blij van. Maar er is er één die er helemaal niet blij van wordt. Als dit de manier is waarop wij als huis van God bij elkaar zijn en er is geen koren. Wij kunnen niet eten, dan kunnen wij namelijk geen blijdschap hebben voor onszelf. Maar van die blijdschap kunnen we ook God niks brengen. Wij kunnen moeilijk iets aan God geven wat we niet hebben. En dan is het heel slecht gesteld. Bovendien zegt vers 18... Hoe kreunt het vee? De kudden rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs een klein vee moet boeten. Als het vee kreunt, als er geen klein vee meer is, heb je ook geen dieren meer om God een offer te brengen. Dan is er ook geen slachtoffer meer voor God. Want een spijsoffer is een van de vele offers. Maar de meeste offers die gebracht moesten worden van brandoffer, schuldoffer, zondoffer, waren allemaal bloedige offers. Daar moesten dieren voor worden geofferd. Maar als er geen dieren zijn, hoe zou je God dan slachtoffers kunnen brengen? En dat is fataal. Zeker als je beseft dat volgens Exodus 28, ik noemde het net al even, elke morgen en elke avond er een voortdurend brandoffer moest gebracht worden op het brandofferaltaar. Het vuur moest altijd branden en er moesten altijd offers op worden gebracht. Op grond van het altijd brandende brandofferaltaar kon God bij zijn volk wonen. En dat is vandaag niet anders. Als God bij ons wil wonen, de Heer zegt, al zijn het er maar 2 of 3, dat maakt niet uit, maar daar ben ik in hun midden. Hij kan wonen op grond van het offer van het kruis van Golgotha. En als wij daar ook altijd hem daar de lof en de eer voor brengen. Maar als dat niet meer gebeurt, als wij als gelovigen alleen maar bij elkaar komen om zoveel mogelijk te consumeren, dan hebben we A, weinig zelf over. Het geeft totaal geen blijdschap. Maar zijn we alleen maar ik gericht bezig. En in de tweede plaats, God krijgt niks. En dat is voor Joël verreweg het belangrijkste. Het is ook jammer natuurlijk dat zijn volksgenoten geen vreugde beleven. Maar God stent Joël met de naam de Heere is God. Met andere woorden, als je samenkomt bij het huis van God, dan zul je je ook horen af te vragen, en hoe hebben wij ons hier dan te gedragen? Nou, die priesters die hebben dan daarover te huilen en te wenen, want we hebben niks. En dan kun je als priester beter je klein maken voor de Heere God, want er zijn geen offers. Het gaat erom dat God zijn deel niet krijgt. Nou, en leg dat eens gewoon in je dagelijkse leven neer. In het algemeen onder christenen kun je je de vraag stellen, waar komt God nog tot zijn eer en tot zijn doel? De sprinkhanen zijn dus een machtig volk uit het noorden. En die veroorzaken hongersnood. En uiteindelijk krijgt God niks. En toch zegt hoofdstuk 2 vers 11. De Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Groot is immers de dag van de Heere en zeer geducht. Dan denk je, dat is merkwaardig. Dat machtige volk uit het noorden omschrijft Joël hier als het leger van God. Zijn leger is zeer groot. Dan heb je die opvoedende kant. Die tuchtigende hand. Als God tuchtigt, dan is Hij het die tuchtigt. En dan gebruikt hij er soms een leger voor uit het noorden. Maar Hij doet het wel. God is, om het een beetje modern te zeggen, in control. God draait aan de knoppen. En Hij laat zijn volk niet meer nodeloos lijden dan strikt nodig is om het volk weer bij Hem terug te brengen. Want uiteindelijk, en dan komen we terecht bij die derde golf. Groot is immers de dag van de Heere en zeer geducht. God weet al van tevoren. En zo schetst hij hier die drie opeenvolgende golven van sprinkhanen. Dat het volk niet na de eerste golf alweer helemaal bij de les is. Er is een tweede van nodig en uiteindelijk moet er nog een derde volgen. Voordat de dag des Heeren aanbreekt. Joël spreekt over de dag des Heeren als een zeer geducht fenomeen. En het blazen op de hoorn is daarvoor het instrument bij uitstek. Om het volk wakker te blazen. Dat was al een oude inzetting die God had gedaan. Als je problemen had, als er een vijand je land binnenkwam, dan moest je in Sion op de bazuin gaan blazen op, en alarm gaan slaan op de heilige berg. Want had hij in nummer 10 gezegd in vers 9, dan is het volgende nog in de woestijn. Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt. Dus als je straks in je land woont en je moet gaan strijden tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God en u zult van uw vijanden verlost worden. En dat is wat Joël hier laat weten. Als dit de situatie is, en God gaat zijn leger, die machtige vijand uit het noorden, hier brengen om ons een lesje te leren, dan is er maar één antwoord mogelijk. En dat is wij samenkomen, de bazuin gaat geblazen worden op Sion, en het hele volk moet zover mogelijk naar Jeruzalem komen om daar te bidden. En te smeken of de Heere zijn volk weer wil bevrijden. Dat is een hele aparte manier. Maar wel een hele mooie manier. Want dit volk weet net als al die voorgaande koningen tot koning David terug. Dat als het volk getuchtigd wordt, dat dat gebeurt onder de hand van God. David zelf was zo'n voorbeeld daarvan. Als hij die volkstelling heeft gehouden. Dat hij dan moet kiezen uit drie kwaden. En hij zegt, nou, stuur die engel maar. En niet de pest of niet de vijanden, maar stuur die engel maar. Want, zegt hij in 1 Kronieken 21 vers 13, het benauwt mij zeer. Laat mij toch in de hand van de Heere vallen. Want zijn barmhartigheid is zeer groot. En daarom had God al die inzetting gegeven, nummer 9. En daar maakt Joël gebruik van. Hij zegt, als God zijn leger stuurt, ga dan maar doen wat hij had gezegd in nummer 9, in nummer 10. En ga maar bidden, want de Heere zal zich dan ook laten verbidden. Zo is God. Zo is onze God. Zijn barmhartigheid is zeer groot. Waar hebben we het over als we het hebben over de dag van de Heer? Dat is niet de zondag. Die wordt ook wel eens genoemd de dag des Heren. En dat mag ook best, maar de Bijbel spreekt daar nooit zo over. De dag des Heren in de Bijbel is een moment wat nu ook nog steeds toekomstig is. Laten we even een klein overzichtje maken. En dan beginnen we bij het moment dat Abraham wordt geroepen uit de volkeren. En dat God met zijn eigen volk voor de dag gaat komen in de persoon van Abraham, het volk Israël. We kennen het verhaal, de verlossing uit Egypte. het God hen brengt aan de voet van de berg Sinaï en daar een verbond met hen sluit. En dat het helemaal slecht gaat met dat volk. Steeds meer bergafwaarts, alle profeten ten spijt, komt uiteindelijk de Heer Jezus. En hij vertelt zelf die gelijkenis. Ze hebben al die boodschappers gedood. De grote en de kleine profeten. Uiteindelijk zendt de Heer zijn zoon en die zegt, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar ook die zoon die wordt gedood. En zo voorspelt de Heer Jezus eigenlijk zijn eigen dood. En dat gebeurt ook. De zoon wordt gedood en ook verworpen door Israël. En op het moment van verwerping scheurt de voorhang in het tempelhuis van boven naar beneden. Als de Heer Jezus buiten Jeruzalem hangt, verworpen door zijn volk, zegt God, nu zet ik even mijn volk aan de kant. Even niet mijn volk. U weet nog van de vorige keer dat Lo-Ammi, niet mijn volk, de naam was van een van de kinderen van Hosea. Het gevolg van dat gedrag van zijn vrouw. Dus van Israël. En die naam, Lo-Ammi, die klinkt nog steeds. Er ligt nog steeds wat God betreft over dat volk heen. Het komt goed uiteindelijk. Maar nu heeft nog steeds die voorhang gescheurd. De tempel is zelf nog steeds niet opgebouwd. Dus er kan nog steeds geen nieuwe voorhang komen. Israël is ondergegaan in de volkeren. Na zijn dood en opstanding is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. En heeft gedaan wat hij van tevoren heeft gezegd tegen zijn discipelen. Er komt een andere trooster. Mijn vader stuurt een andere trooster. Hij was de eerste. Maar als hij teruggaat naar zijn vader komt die andere. De Heilige Geest. Die inderdaad in Handelingen 2 wordt uitgestort. En al die verstrooide kinderen Gods tot één maakt. Ja, er waren al heel wat gelovigen. De discipelen natuurlijk. Maar denk even aan Nicodemus en Martha en Maria van Magdala. Noem ze maar op. Die 120 die in Handelingen 1 bij elkaar zijn om te bidden. Want de Heer is naar de hemel teruggegaan. En zit er 120 losse individuen bij elkaar. En zij bidden daar. En dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En dan wordt er een eenheid gemaakt die vanaf dat moment heet de gemeente van God. Een heel bijzonder gezelschap. En die gemeente groeit nog steeds. Er is een totdat. De Heilige Geest die woont dus in ons als gemeente. Zegt Paulus in 1 Korinther 3. Hij woont ook in ons elk individueel. Zegt hij in 1 Korinther 6. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Allemaal het geweldige voorrecht van elk die hoort bij de gemeente, het huis van God van vandaag. Wij zijn hier tot aan de opname. Paulus legt het uit in 1 Thessalonicenzen 4 bijvoorbeeld, dat hij komt en wij gaan hem tegemoet. Eerst de ontslapen gelovigen, die worden eerst opgewekt, die krijgen voorrang. En wij, de levenden, gaan samen met hen de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Als wij bij de Heer zijn, na de opname, dan gaat er inderdaad met Israël er heel veel gebeuren. Dan komt daar een geweldige opwekking in dat volk. Lees even in Ezechiël 37, dat is dat dal waar die dorre doodbeenderen liggen. En Ezechiël ziet al die beenderen een keer bij elkaar gevoegd worden. Er komen spieren overheen, er komt een velletje overheen en daar ligt weer een lichaam. Waar zo dood als was. Eigenlijk een beetje wat er na 1948 is gebeurd. Dat je denkt, alles is weer een beetje bij elkaar aan het komen. Er ligt weer een lichaam, er is weer een staat. Je kunt zien, daar ligt Israël. Er zit geen leven in. Ja, er zijn wel misschien via de beleidende Joden. Maar die kom je onder de volkeren ook tegen. Het zijn allemaal gelovigen, die horen bij de gemeente. Maar Israël als volk, als natie, daar gaat de geest doorheen waaien. En dat ziet Ezechiël. Als dat dode lichaam er ligt, dan komt daar de geest en die lichaam gaat staan. En het gaat lopen en God zegt tegen Ezechiël, mensenkind, dit is mijn volk Israël. Nou, dat gaat ook gebeuren. Israël wordt weer een levend volk vol van getuigen van de Heer. En ze komen er velen tot geloof. En zijn klaar om hun Messias te ontmoeten. Aan het eind van 3,5 jaar grote verdrukking, gaan we nou niet allemaal langs, maar zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, zegt Zacharia 14. En dan zullen zij zien op hem die zij doorstoken hebben, zegt Zacharia 12. Daar komen we later in het seizoen op terug. Geweldige profeten. Ook een van de kleine. Maar wat een boodschap. Dit is waar Israël naartoe gaat. En waar alle oefeningen, alle opvoedende oefeningen van God voor nodig zijn. Om dat volk uiteindelijk klaar te maken. Net als de hongersnood in de tijd van Egypte toen Jozef onderkoning was. En de broers uiteindelijk door de honger gedreven aan zijn voeten kwamen. En vol siddering voor die strenge Heer verantwoording hebben afgelegd voor hun gedrag. En toen Jozef merkte er is iets veranderd. Stuurde hij alle Egyptenaren de deur uit en zei hier. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Daar zal straks Israël kennis mee maken. Met die Messias die ze ooit verwierpen. Zoals Israël, zoals de broer Jozef. En hij zal voor hen staan als de nieuwe Safnal Paanea. Dan begint dat vrederijk van 1000 jaar. Wel nu, die twee periodes. Die 3,5 jaar van hele zware tijd en de 1000 jaar daarna noemen de profeten, de groten en de kleine in het Oude Testament, de dag des Heren. Die kent twee fases. Er is een oordeelsfase, dat is die 3,5 jaar waar enorm veel gebeurt, en daarna de zegen. Die eerste fase, die oordeelsfase, wordt door verschillende genoemd. Bijvoorbeeld Jeremia noemt hem in Jeremia 30 vers 7 een tijd van benauwdheid voor Israël. De Heer Jezus noemt het in Matthäus 24 de grote verdrukking. En als de dagen niet worden verkort, dan zal geen vlees worden behouden. Maar terwille van de uitverkorenen worden die dagen verkort. Dat is mooi. Dat wij nu al weten op voorhand dat de dagen worden aangepast om uiteindelijk de uitverkorenen Israël, in Israël en ook in de volkeren te behouden, zodat ze het Messiaanse Rijk binnen kunnen. Nu kijken we even naar de boodschap van Joël. Een profeet die dus ruime tijd voor de komst van de Heer Jezus profeteert. Om zijn volksgenoten en met name de twee stammen tot bezinning te brengen. Waar zijn jullie mee bezig als het gaat om het huis van God? En in vers 12 komt weer een oproep om de bazuin te blazen. Sorry, dat is in vers 15, drukfoutje. Want vanaf vers 12, daar wordt dan ook verteld. Echter nu, spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en rouwgeklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Dus de Heer is klaar met het uiterlijke vertoon, waar wij ook vandaag zo heel goed in zijn, als de buitenkant maar mooi is. Nee, zegt de Heer, heb ik niks aan. Ik heb niks aan die buitenkant. Ook als het gaat om vasten en berouw doen, is het de binnenkant kwijt. Verscheur je hart maar. Bekeer u tot de Heer uw God, vers 13 in het midden. Want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij berouw over het kwaad. Nee, hij heeft er geen spijt van. Maar berouw over het kwaad, wat de Heer betekent, het doet hem ook ontzettend veel. Zoals die vader zijn zoon tuchtigt. En dat voelt die zoon, maar dat voelt die vader ook. En dat voelt God ook als hij zijn volk door tuchtiging een beetje beter les moet brengen. Prachtige naam, weet je nog die naam die God hier geeft van zichzelf? Genadig en barmhartig, geduldig en rijk en goede tierenheid. Dat was de naam die God noemde toen Israël voor het eerst voor het gouden kalf boog. Aan de voet van de berg Sinai hadden de 10 geboden dan niet eens ontvangen. En God wilde daar een eind aan maken, een voorspraak van Mozes. Zegt God, nee, ik doe het dan niet. Maar jij gaat daar staan en ik ga aan jou voorbij, Mozes. En ik laat mijn naam aan jou horen, zodat jij weet wie ik ben. En die naam die ga ik later ook zien, laten zien in mijn gedrag met mijn volk. En dan gaat de Heer aan Mozes voorbij en onder het roepen van zijn naam. En die naam is, ik ben genadig en barmhartig. Langmoedig of geduldig en rijk aan goede tierenheid. En God komt op die naam terug. Maar hij wil dat zijn volk bij elkaar komt. Blaas de bazuin in Sion. En dat is ook een voorschrift geweest in nummer 10. Maar dan in vers 7. Want bij het bijeenroepen van de gemeente moet u echter wel blazen, maar geen onderbroken geluid laten horen. Je had dus in nummer 10 voorschriften om op de bazuin te blazen. 1 was bedoeld om de vijand te kunnen verjagen en daar moest je voor bij elkaar komen en er moest een onderbroken geluid zijn, dus met stoten. Maar als je de bazuin blaast zonder onderbrekingen, 1 blaastoon, dan moest het volk bij elkaar komen. Niet voor de vijand, maar voor zichzelf. En zo zegt vers 17, laten de priesters, de dienaren van de Heere wenen tussen de voorhal en het altaar. En dan komt vers 18. Het is net of daar even een pauzetje tussen is gekomen. Want tussen deze oproep in vers 17 en vers 18, daar staat in vers 18, toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Is het niet geweldig? Dat je denkt, God heeft het heel ver laten komen. Maar als het volk dan bij elkaar komt en het roept weer tot de Heere, en de priesters die voorop hadden moeten gaan in het loven van de Heere maken zich klein en bidden tot God, dan laat God zich ook verbidden. En gaat hij het opnemen voor zijn volk. Eerst zendt hij zijn groot leger in de persoon van dat leger uit het noorden. En als het volk klein is, dan neemt hij het voor zijn volk op. Hij spaarde zijn volk. Hij beseft, mijn opvoeding heeft zijn doel gehad. Dan komt vers 23. Oh ja, ik lees even door in vers 19. De Heere antwoordde en zei tot zijn volk, zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen, enzovoort. Vers 21, wees niet bevreesd land. Verheug u en wees blij, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God, want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Ja, dat is een mogelijke vertaling, maar eigenlijk is een betere vertaling een vroege regen op de juiste maat, in de juiste maat. Regen wat opvoedt tot gerechtigheid. Er zit dus een onderwijzend element in die regen. Je krijgt die regen niet zomaar voor het consumeren van ik wil weer lekker drinken. Nee, die regen die krijg je nu zodat je er iets van hebt geleerd. Om het in het vervolg beter te gaan doen. Het is een leraar tot gerechtigheid die zal regen op u doen neerdalen, de vroege regen en de late regen in de eerste maand. De dorstvloeren zullen vol koren zijn. De perskuipen vol stromen over van nieuwe wijn en olie. En ik zal u de jaren vergoeden waarin die zwermen met sprinkhanen alles hebben opgegeten. U merkt, Israël is een volk wat in het land helemaal hun leven heeft gebaseerd op zaaien en oogsten, vroege regen, late regen, op de vruchten van het bomen, de vruchten van het land. En dat moet altijd weer doorgaan, elk jaar opnieuw. Tot het misgaat in het volk. En dan zegt God, en dan gaat het ook mis in mijn land. Even kijken, hoe ging dat ook alweer bij Israël? Even alle 12 maanden op een rijtje, wat Israël betreft. En dan zetten we onze kalender er even bij om te beseffen waar wij ook al mee zitten met onze eigen maandindelingen. En dan begint de eerste maand van Israël ongeveer half maart in onze kalendertelling. Dan denk je, hé, dat is toch merkwaardig. We hebben toch net Rosh Hashanah gehad, het Joodse nieuwjaar. Dan zit je toch ergens in september of oktober. Ja, dat klopt. Dat is het burgerlijke kalender van Israël. Maar daar houdt God niet zoveel rekening mee. God had meer rekening met een andere kalender. Hij komt weer terug bij de uittocht uit Egypte. Want hij zegt, de maand Abib, dat is de eerste van de maanden van het jaar, vanaf nu. Dan wordt het Pascha gevierd, want dan wordt de gerstenoogst binnengehaald als jullie straks allemaal in het land gaan wonen. En op grond van die kalender heeft God ook zijn feesten gegeven. Dus het hele burgerlijke kalenderjaar waar Israël nu zo zwaar aan hangt, dat laten we even rusten. We gaan weer terug naar de kalender die God gaf bij de uittocht uit Egypte. De eerste maand is dus de maand Abib, begint half maart. Dan komt in de derde maand de maand Sivan. Dan wordt het wekenfeest gehouden. Het wekenfeest, dat betekent 7 weken na Pasen. De daags na de Sabbat begint het wekenfeest. Dus in de Joodse rekening betekent dat 7 weken, 50 dagen. Wordt er weer de oogst binnengehaald, dat is de tarweoogst. In de zesde maand komt de wijnoogst binnen. En in de zevende maand, dus de maand Etanim, wordt het loofhuttenfeest gevierd. Want dan zijn alle oogsten binnen en dan kan er heerlijk worden gefeest. Die zevende maand, net als de eerste maand is een grote feestmaand met allerlei feesten. Pascha, het feest van de eerstelingen, van de gerstenoogsters. Maar dan is ook de zevende maand een grote feestmaand met het feest van het geklank. De grote verzoendag en daarna het loofhuttenfeest. Dat is de laatste afsluitende feest van alle 7 grote feesten die in Leviticus 23 uitvoerig worden beschreven. Bij het loofhuttenfeest, als alle oogsten binnen zijn, als alle velden weer braak liggen, om opnieuw ingezaaid te worden, dan gaat Israël aan het eind van het loofhuttenfeest bidden om de vroege regen. Want het is wel fijn als de grond waarin dat nieuwe gezaad wordt gezaaid ook een beetje bevochtigd wordt. Dan slaat dat goed aan. En de late regen is in de 12e maand, om me nabij, zodat daarna in de eerste maand de oogst helemaal volgroeid is. Het is ook mooi om vlak voor de oogsttijd nog eens een poosje een regenperiode te kennen. De late regen. En dan komt de gerstenoogst binnen en daarna weer de tarweoogst enzovoort. Zo gaat dat elk jaar weer in en uit. Joël zegt dus, als jullie tot God komen en jullie doen boete, zal God die zorgen dat die vroege en die late regen ook weer gaan komen. Dan kun je na de vroege regen weer gaan zaaien en dan kun je vanaf na de late regen weer gaan oogsten. Nou even terug naar ons eerdere overzicht. Israël zal inderdaad, als die laatste golf sprinkhanen uit het noorden het land helemaal kaal gevreten heeft, vlak voor de dag des Heren, voor die grote oordeelsfase rond de verschijning van de Messias, een vroege regen kennen. Een werk van Gods geest. Het zaaien. Openbaring vertelt dat Israël 144.000 kent die het teken krijgen. Er is een grote schare uit de volkeren die niemand kan tellen. Het heil is inderdaad uit de Joden, ook na de opname. Er komt zelf in de volkerenzee een geweldige schare tot geloof. Een geweldige zaaitijd. Dan zegt Joël in vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En de verdere volgende versen op al wat leeft. Die late regen, die gaat er komen. Vlak voordat de Messias komt, zal God zijn geest uitstorten alsof hij een emmer leeggooit over zijn volk, groot en klein. In Hebreeën wordt dat vers geciteerd, het Oude Testament, dat zij zullen mij allemaal kennen, van de kleine tot de grote onder hen. Ja, dat is het kenmerk van het Messiaanse Rijk. Iedereen kent de Heer. En waarom? Omdat de geest van God uitgestort is op alle vlees. Jong en oud. Een profetie van Joël. Dat noemen we dan de oogsttijd. Maar wat doen wij nou met die toespraak van Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2, vers 17 tot 21, waarin hij citeert wat we net begonnen zijn te lezen in Joël 2. Dan zegt Petrus daar, als de Heilige Geest uitgestort is en die 12 en die mensen die erbij hen zijn, die beginnen in tongen te spreken, dit is wat Joël heeft gezegd. Hé, dat is merkwaardig. En Joël zegt ook andere dingen. Vers 30, ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende dag. En Petrus citeert dat helemaal. Terwijl daar op Jeruzalem iedereen naar de zon kijkt en naar de maan kijkt, daar is niks mee gebeurd. Nee, maar dat bedoelt Petrus ook niet. Petrus bedoelt niet dat letterlijk de profetie van Joël in vervulling is gegaan. Dat begint pas als de Messias terugkomt. Maar er zijn punten van overeenkomst. En het punt van overeenkomst is dat wat dan kenmerkend is voor de uitstorting van de Heilige Geest, als de Messias komt op alle vlees, ook gebeurt op de Pinksterdag, op dat gezelschap, niet alle vlees, maar die 120 die gedoopt worden in de Heilige Geest. En die gaan in talen spreken. En waarom? Omdat er heel veel Joden zijn uit andere oorden, omdat ze samengekomen zijn voor het feest. En iedereen hoort God loven in zijn eigen taal. Dat is het teken van, het kenmerk van spreken in tongen. Spreken in tongen is geen signaal dat je hele geest vervuld bent, zoals sommige kringen dat vandaag willen laten geloven. Als je dat goed leest, ook in 1 Korinther 14, spreken in tongen is alleen bedoeld om ongelovigen tot de overtuiging te brengen dat God gelooft en geprezen kan worden in elke taal. Niet alleen maar in de Hebreeuwse taal, maar dat alle volkeren nu de mogelijkheid hebben om tot God te komen en onderdeel te worden van het huis van God, om God te loven en te prijzen. En dat brengt Petrus tot die prachtige, magistrale toespraak, waarin hij Joël citeert en zegt, kijk, dit is nu precies wat Joël heeft verteld. Dan even terug naar het overzichtje van die kalender. En dan gaan we even een sprongetje maken naar het Loofhuttenfeest. En dan naar het Loofhuttenfeest, wat de Heer Jezus zelf heeft meegemaakt in het evangelie van Johannes in hoofdstuk 7. Het wordt een paar minuutjes later, maar dat vind je vast niet zo erg. En als je het wel erg vindt, dan hoor ik het wel. In Johannes 7, vers 37, op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep al dus, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Laat het even goed doordringen. De Heer spreekt hier op de laatste De grote dag van het feest. Het feest is voorbij. Het Loofhuttenfeest heeft 7 dagen. Waarvan het voorschrift luidde: u zult 7 dagen blij zijn. Als je last hebt van het een of ander, niks mee te maken met God. 7 dagen verplicht blij zijn. Begin er eens een keertje aan, zou ik zeggen. Ergens, pak een week. En verplicht jezelf om nu eens even 7 dagen blij te zijn. Want we hebben een heleboel redenen om God te loven en te prijzen en om blij te zijn. Israël had verplicht 1 jaar, elk jaar 1 week, waarin zij blij moesten zijn. Na die week begint de laatste, de 8e dag. Dan zegt Johannes hier, dat is de grote dag van het feest. En waarom is die groot? Omdat de 8e altijd een nieuw begin inluidt. De oogst is voorbij, het feest is klaar, we zijn dankbaar voor wat er was. Maar nu kijken we vooruit naar wat er komt. En er komt weer een nieuwe oogsttijd aan, een nieuwe zaaitijd beter gezegd. En dan gaan we bidden om regen. En in Johannes 7 moet iedereen zoeken waar is Jezus van Nazareth. Want de Joden willen hem kopje kleiner maken. En hij heeft zich verborgen, alle voorgaande 7 dagen. Maar op de 8e dag gaat hij in de tempel staan. En op het centrum, in het huis van God, gaat hij aan de mensen die het maar horen willen, vertellen: als je dorst hebt. Ja, ik haak u even in, zegt hier eigenlijk, op jullie gebeden. Jullie bidden om regen. De regen die nog moet gaan komen, de vroege regen. Daar haak ik op in. Als je nou dorst hebt, niet alleen voor je land, maar voor je eigen ziel. Als je dorst hebt, dan kom je bij mij. En dan ga ik je laten drinken. En dan krijg je dat als je in mij gelooft zoals de schrift zegt. Wie in mij gelooft zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Voel je de clue? Geloven in de Heer Jezus zoals de schrift zegt. Niet wat mensen ervan maken, maar zoals de schrift hem vertelt, wat God van hem laat weten. Mijn zoon, God en mens in één persoon, op weg naar het kruis van Golgotha, om daar het verzoeningswerk te volbrengen. Om te sterven, om begraven te worden en om op te staan naar de schriften. Geloof je in hem? De Heer Jezus zegt hier, geloof je in mij zoals ik door de Vader ben gezonden? Als je dat doet, dan gaan de stromen van levend water uit jouw binnenste vloeien. Maar nog even wachten. De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De geest komt er. Op dat feest, wat we in Handelingen 2 aantreffen, niet als het wekenfeest, maar als het Pinksterfeest. Pinksteren, Pentecosta, betekent de 50ste. De 50ste dag na Pasen. En ons Pascha is het kruis van de Heer Jezus. Ook Christus, ons Pascha, is geslacht, zegt Paulus in 1 Korinthe 5. 50 dagen later, op het wekenfeest, op het Pinksterfeest, wordt de Heilige Geest uitgestort. En zijn wij vanaf die dag als kind van God gedoopt in de Heilige Geest. Hoef je niks voor te doen. Dat word je zodra je tot geloof komt. Als het er nou niet uitkomt. Als wij nou net als in Joël zeggen, het is maar een beetje arm. Het is een kale boel. Er is geen blijdschap. Er is geen herderlijke zorg. Dan klinkt die bazuin als ware dat de Heer gezegd, kom maar. Kom maar en maak je maar klein en beleid maar dat het niet aan mij ligt, maar dat het aan jullie ligt. Want mijn geest heb ik zo gegeven. God geeft de geest niet met mate. Nee, we zijn gedoopt zoals je een spons legt in het water. En dat gebeurt in de waterdoop ook. En dan ga je ondergedompeld worden, daar word je lekker nat van. Maar een spons ook is elke vezel nat. En zo zijn we als gelovigen, met eerbied gesproken, gedoopt in de Heilige Geest. We zijn daarmee doortrokken. In onze handelen, in onze wandelen, in onze gedachten. Wie wij ook zijn, hoe wij ook zijn. Als het goed is, bepaalt de Heilige Geest ons leven. Als het er niet uitkomt, op de knietjes, maak je maar klein. En dan gaat de Heere God zorgen dat we alles weer terugkrijgen. Dat er inderdaad stromen van levend water uit ons binnenste gaan vloeien. naar ieder die ons pad kruist. Die, aan wie je niet kunt hebben, dat die geen deel heeft aan de genade van God. Heb ik wel eens verteld, tenslotte, van die ene, die broeder die zei, ik was een keer bezig om in de Bijbel na te gaan hoe vaak het woordje genade voorkwam. Ik ben begonnen te turven en ik was bij 20 en ik was al lang door de Bijbel heen. Ik heb de Bijbel gelaten, ik ben naar buiten gelopen en ik heb de eerste, de beste persoon op straat aangepakt. En ik heb hem gevraagd, en ken jij de genade van God? Kijk, dat stromen van levend water gaat eruit komen. Je zult aan je omgeving laten weten dat jij zo'n exemplaar bent. Waarvan God zegt, je bent mijn kind. En de Heilige Geest wordt zijn werk te gaan doen. Tot blijdschap van ons allemaal en tot eer en glorie van de naam van de Heer Jezus.